De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En ja, in alle eerlijkheid, de mannelijke verdachte, nou, op zich, ja, die trekken dan ook wel. Gewoon een goed verzorgde gozer die ook van trainen houdt. En net zoals ik, best wel van mooie spulletjes houdt. Dus ja.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even kort huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest.
Zo is het.
Chris, wordt er van jouw cliënten wel eens grote sommen geld afgepakt door het Openbaar Ministerie? En dan ga je nu zeggen nee, want ik sta er natuurlijk heel goed bij.
Ik sta er helemaal onschuldig bij. Ja. Nee, jazeker. Kijk, je kunt het op verschillende manieren hebben. Ik bedoel, soms wordt er wel eens bij een doorzoeking of zo, wordt er gewoon veel cashgeld in beslag genomen.
Ja.
Tijdens een zogenaamde ontnemingsvordering, hè, dat is het crimineel vermogen gaan afpakken.
Afgepakt, nou, die stickers zie je dan wel eens
afgepakt,
op de vet,
ja,
voorbij komen op
gebeurt ook wel minder expliciet en dan wordt er ook veel in beslag genomen. En wat kan zijn, is dat een rechter uiteindelijk zo'n ontnemingsvordering toewijst. Hè, zegt, nou, je moet zoveel miljoen terugbetalen.
Zou ik even op het belletje drukken, hè? Ontnemingsvordering, wat
ja,
is dat?
Ja, dat is een
precies?
Vordering van het Openbaar Ministerie waarbij ze het crimineel vermogen wat verdiend zou zijn met een bepaald strafbaar feit of in relatie met bepaalde strafbare feiten teruggevorderd wordt. En als de rechtbank of de rechter dat toewijst en zegt, nou, je moet zoveel miljoen terugbetalen bijvoorbeeld. En er is niet voldoende in beslag genomen nog. Ja, dan gaat de zoektocht natuurlijk naar het geld beginnen.
Ja, ja.
Van diegene. Dus er wordt veel afgepakt, maar er wordt ook veel gezocht naar geld wat afgepakt kan worden.
En want is dat dan een soort motivatie of een gedachte is dan van de drijfveer is geld, dus daar gaan we degene treffen?
Of ja, misdaad volgens mij mag niet lonen? Volgens mij is de gedachte tweeledig. Enerzijds, misdaad mag niet lonen. Ja. Hè, een soort van moreel beginsel zou je kunnen zeggen. En gewoon, ja, als heel veel mensen heel veel geld hebben verdiend, dan wil je dat, hè, crimineel verdient geld, dan wil je dat gewoon terug hebben. Je wil niet, hè, dan wil je gewoon dat geld eruit halen, uit het circuit halen, ook om te voorkomen, als Openbaar Ministerie of als overheid zijn, dat dat geld weer opnieuw wordt geïnvesteerd in nieuwe strafbare feiten, bijvoorbeeld cocaïnehandel.
Ja, en daar gaat de zaak van vandaag over drugshandel en witwassen. Een broer en zus uit de omgeving van Rotterdam worden in 2021 opgepakt op verdenking van de handel in cocaïne en het witwassen van ruim 2 ton. Via een versleutelde berichtendienst hielden ze contact over de drugs. Teksten als 2-3 keer folie en goed strak tape. Dingen zijn echt goed van kwaliteit. Geur, structuur, alles. Blokkie en brik kwamen voorbij. Over de herkomst werd ook gesproken. En dan ging het over Boli en Colo. Nou, dat lijken mij Bolivia en Colombia.
Yes.
En zo kwam de recherche deze mensen op het spoor. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse officier van justitie, Roy Nankusing. Welkom.
Ja, goeiedag heren.
Roy, jouw specialisatie is geld afpakken van criminelen. Hoe is dat zo gekomen? Wat is daar een drijfveer geweest?
Nou ja, ik denk, voor mij heeft dat met name te maken met het beroep wat ik deed voordat ik officier van justitie werd. En ik ben gerechtsdeurwaarder geweest. Dat is een relatief korte periode geweest, 2 jaar.
Wat doet een gerechtsdeurwaarder? Nou, sommige mensen, luisteraars zullen er wel eens mee te maken hebben gehad. Nou, maar voor de mensen die dat nog nooit hebben gehad.
De rechtsdeurwaarder die houdt zich eigenlijk bezig met de civiele kant van de rechtspleging. Dus van mij kreeg je destijds de dagvaarding om op zitting te verschijnen en je verhaal te doen. Maar ik kwam daarna ook langs als de rechter je veroordeeld had tot betaling van een geldbedrag. Of om je huis uit te gaan, je huurhuis. Dan kwam ik langs om het huis uit te zetten of je spullen in beslag te nemen.
Dat lijkt me wel heftig werk.
Dat is heftig werk. Maar, en dat is misschien ook wel wat de gedrevenheid verklaart als het gaat om dat afpakken. Ik heb bij ontzettend veel mensen armoede gezien. In een tijd, want ik zette mijn eerste stappen toen de bankencrisis in volle omvang aan de orde was.
2008, 2009.
Als gerechtsdeur waren toen.
Als gerechtsdeur waren. Ja. Ik heb ontzettend veel fatsoen gezien bij mensen die eigenlijk gewoon geen cent te makken hadden. En als je dat afzet tegen een categorie mensen die eigenlijk ten koste van een ieder zoveel mogelijk poenen proberen te maken. En dan ook nog moeilijk gaat doen wanneer je dat probeert af te pakken. Ja, ja daar heb ik gewoon iets mee.
En, maar is dat ook je motivatie geweest om bij het OM te gaan werken?
Ja, deels. Maar ook natuurlijk omdat je gewoon een toffe baan wil hebben.
Ja, wat vind je zo tof aan deze baan?
Ja, mensen hebben het altijd over dat... Maar misschien, ik denk dat Chris dat ook wel kan bevestigen. Dat recht bestaat uit boeken lezen. Maar dat is niet zo. In alle opzichten draait recht de studie om mensen. En aan deze kant van de lijn sta je gewoon met je poot in de klei. Je ziet heel veel mindere dingen. Maar het is gewoon genieten om samen te werken met hele fijne OM-collega's, maar ook met de politie. Waar ook gewoon een bepaald soort mensen zit. Maar ook samenwerken met bepaalde advocaten. Daar kan je echt van genieten. Ja, en ja. Dat maakt het werk zo compleet. En je kan op je 44ste kan je nog steeds heel veel leren of nieuwe dingen gaan doen. En dat, ja, dat vind ik, ja, dat is ongekend.
Ze zijn spinnen in het web eigenlijk, als je erover nadenkt. Ik bedoel, want het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, die stuurt natuurlijk in het opsporingsonderzoek aan.
Ja.
Ze leiden vervolging. Ze doen ook een executie tegenwoordig en alles. Dus zeg maar in het hele spectrum, zeg maar van begin tot eind,
ja,
is eigen officier van justitie, los van het rechtelijk oordeel, ja, is de leading figuur in de strafzaak.
En dan ben jij dus behept met het ook mede met het afpakken van geld van criminelen. Is er nou enig beeld van hoeveel geld er nou omgaat, zwart geld er nou omgaat in die criminaliteit? Ja, een boel denk ik altijd, maar
heel veel. En dan moet ik zeggen dat dat heb ik volgens mij tegen al mijn sollicitatiegesprekken wel gezegd. Ik moet het hebben van het enthousiasme, niet van de focus op cijfertjes. maar in de kern is het zo dat er nog te weinig wordt afgepakt. En als ik laat ik gewoon even als uitgangspunt nemen de verschillende rapportages die verschijnen over bijvoorbeeld impact van de hennepindustrie in het Brabantse. Volgens mij is dat Cyril Feyenoord geweest. En die daar een keer over heeft uitgezocht. Ja, criminoloog. Dat alleen al in de regio Tilburg volgens mij 2500 mensen in de hennepteelt zitten. Dat een business is die al tegen de miljard aan zit. Nou, en als je dan het hebt over alleen de drugshandel. De combinatie van synthetische drugs, cocaïnehandel, de illegale hennepteelt. En dan heb je het dan niet eens over de grote fraudezaken en de handel in bedreigde dieren. Dan gaat het echt over een miljardenbusiness.
Ja, 16 miljard wordt wel eens genoemd, hè, volgens mij.
Sorry?
Nou, dat is wel eens begroot, maar ja, volgens mij is dat ook een beetje
natte vingerwerk.
Ja, wordt gezegd, ja, ongeveer 16 miljard per
gaat
jaar.
Gaat er in de criminaliteit om?
Ja, ik weet het ook niet.
Een boel geld.
Ja.
We gaan het hebben over een afpakzaak. Waarom heb jij voor deze zaak gekozen? We vragen altijd aan onze gast om een zaak te kiezen. En jij hebt deze gekozen.
Nou, ik denk dat mensen ook altijd wel eens benieuwd zijn van ja, waarom wordt zo'n zaak dan gedraaid? Hè? Hoe kom je daartoe? En je hebt de zogenaamde haal- en brengzaken.
Mooi, dan ga ik toch even ja, bellen. Een haal en een breng. Dit is echt OM-jargon.
Ja, kijk, als iemand een aangifte doet, dan valt het een beetje in de categorie brengzaak. Of je doet een keer een controle, preventief fouilleren en je vindt 2,5 ton in je auto. Nou, en die valt dan in je schoot. Wordt je in de schoot geworpen. Maar je hebt ook zaken, de victimless crimes, zoals we dat destijds kregen in de collegebanken. Daar zou je actief moeten zoeken naar de boef in kwestie.
Drugshandel bijvoorbeeld.
Drugshandel, inderdaad. En dan zijn verschillende manieren waarop informatie tot je kan komen. En in deze zaak was het een combinatie van een TCI-melding. En
ja,
wat,
dan gaan we bellen. TCI-melding.
Oh. Ja, de afkortingen zijn belangrijk,
ja,
Roy.
Ja. En hoe, ja,
team criminele inlichting is natuurlijk eigenlijk, ja, de geheime dienst van de politie. Ja,
zo zou je kunnen zeggen.
Die praten met allerlei mensen op straat. Dat noemen ze informanten, zal ik het uitleggen. En die informanten die vertellen van alles en nog wat. En daar wordt procesverbaal van opgemaakt.
Ja, dat klopt helemaal. Je mag die informatie niet gebruiken voor je bewijsvoering. Maar je mag het wel gewoon gebruiken als start voor een voor een onderzoek. Hè. Het is genoeg om een PV-verdenking mee te vervolmaken. Maar wat de politie ook vaak doet, is van, nou, die informatie komt binnen. TCI, hebben we zelf nog iets wat voorkomt in het systeem met bepaalde registraties? En dat bundelen ze dan. En het mooie eigenlijk in deze zaak was dat het uiteindelijk genoeg opleverde voor een verdenking van witwassen, zonder dat het bronnenlicht bekend was, want dat kan. Wij kunnen Nederland witwassen vervolgen zonder dat je weet van ja, maar met welk strafbare feit hebben ze nou dat geld verdiend?
Is dat uniek in Nederland?
Ik denk, nee, het zal niet uniek zijn, maar ik moet wel zeggen dat met de bescheiden ervaring die ik heb als het gaat om onderzoeken die in het buitenland worden verricht, dat wij toch wel redelijk goed aan de weg timmeren. En ook als je kijkt naar wat communautaire regelgevingen, wat de Europese wetgever van ons wil, lopen we toch wel aardig in de maand in de pas en eigenlijk misschien soms op de muziek vooruit.
Dan vraag ik, wat was dan de startinformatie? Ja, ik lijk wel een advocaat hier in deze kamer. Wat is dit dan de startinformatie geweest voor deze zaak?
Nou, de startinformatie was dat de betreffende persoon in de handel zat en dat hij de handel had overgenomen van iemand anders.
En even voor mijn beeld, hè, bedoel ik, kijk, je kunt de cocaïnehandel hebben op allerlei niveaus.
Ja.
Hè, binnentrekken van containers, binnenlands, buitenlands. Hè. Over wat voor handel spraken we hier dan?
Ja, dat was de drugshandel, de kookhandel.
Nee, bedoel ik maar het binnentrekken of het verhandelen in Nederland?
Het verhandelen.
Het verhandelen.
Ja, ja, dat zeg ik even snel, maar dat is wel wat me bijstaat. Ja, het verhandelen. En dan met name ook de combinatie dan vervolgens beschikken over ja, voldoende vermogen en vermogensbestanddelen.
Ja.
Nou, dan plus je dat op en dan zie je in het dan zegt de politie in het PV van verdenkingen dat hij een keer gecontroleerd is en dat daar toen een zogenaamde PGP-telefoon naast hem lag. Hè, zo'n encrypted telefoon.
Nou, Chris, PGP-telefoon.
Ja, PGP,
dat is standaard praktijk voor jou.
Dat kennen de mensen misschien niet. Nee, maar dat zijn gewoon de encrypte berichtenservers. Dus de N.com, de PGPC, Sky, EncroChat. In dit geval is volgens mij sprake van Anon.
Ja, het zijn versleutelde telefoons waarmee criminelen of mensen die onbespied met elkaar wilden praten.
Niet zo onbespied bleken te zijn.
Ja, maar eigenlijk de gedachte was dat ze daarmee onbespied met elkaar konden communiceren via e-mails. Ja. Dat is een beetje, vond ik het zo goed samen, Roy?
Ja, eigenlijk wel. En wat ik eigenlijk wel het leukste vind aan die zaak is dat het heeft best wel wat tijd gekost om de opsporing, denk ik, zover te krijgen om onderzoeken te doen naar witwassen zonder dat je weet van nou, waar kijken we naar? Dus het is meer het voortdurend opplussen van geldstroom waar je denkt van ja, maar dit kan niks te maken hebben met legale activiteiten. En vervolgens struikel je over het bronnenlicht.
Ja, maar jullie kwamen dus tegen dat diegene zo'n PGP-telefoon bij zich had van Enon.
Nou,
maar daar was natuurlijk ook wat bijzonders aan de hand.
Nee, het zat dus iets anders. Oh. Ik knip hem eigenlijk dan in twee stukjes. Je begint je procesverbaal van verdenking op te stellen. En dan maak je dus die selectie van de data die je gewoon hebt. En parallel loopt natuurlijk de onderzoeken naar de cryptodata. En om de zoveel tijd, en dan er is een specifieke groep van verbalisanten die natuurlijk gewoon die data filtert, komen ze met een PV eruit en zeggen van nou, we hebben die data bekeken en er is iemand geïdentificeerd. Maar dat is een andere club dan het team waarmee ik de zaak draai. Dus wij zijn eerder begonnen met een onderzoek naar witwassen en gedurende het onderzoek kwam op een gegeven moment een procesverbaal van de aandomdata en ze zeiden van nou, jouw verdachte is geïdentificeerd in de aandomdata, namelijk als die zich bezighoudt met de handel cocaïne. En dan moet je dus tijdens je onderzoek even rebooten van, oh jongens, we hadden alles ingericht op een onderzoek naar witwassen, bronnenlicht onbekend. Maar nu krijgen we verdachten in beeld bij het bronnenlicht, namelijk de handel in cocaïne.
Ja, en maar dan had je met dat Anon, was natuurlijk een PGP-dienst die min of meer was opgezet door de politie, toch? Of zeg je
ja, Anon is, en dan sla ik hem even heel plat hoor.
Ja.
Anon is eigenlijk iets wat is opgezet door de FBI. En de FBI heeft gewoon gezegd van nou kijk eens, deze gebruikers komen allemaal tegen. Nederland onder andere, dit is de informatie die we hebben. En ga er gewoon lekker je gang mee. Maar het was inderdaad wel een dienst die echt is opgezet door de FBI. Ja.
Maar mag ik vragen, hoe werkt dat nou praktisch? Hè? Want de TCI heeft bepaalde informatie, in dit geval over deze verdachte. Dat komt binnen bij de recherche in Rotterdam, stel ik me dan zo voor. Die gaan kijken, kunnen we daar nog andere dingen omheen vinden? Wanneer komt het bij jou terecht? En wanneer wordt de officier betrokken? En wanneer ga jij beslissen van, op basis van deze informatie gaan we verder onderzoek doen? Kun je daar iets over zeggen? Los misschien van deze, maar in zijn algemeen, hoe werkt dat nou precies?
Dat, laat ik het zo zeggen. Ze komen bij ons op de lijn op het moment dat ze weten van het is... we hebben genoeg voor een verdenking en we weten ook duidelijk welke kant we op willen.
Qua beschuldigingen en,
En dergelijke.
Dat was witwas in eerste instantie.
Dat was witwas in eerste instantie. Ja. En de politie probeert, of de opsporing als zodanig, want dat was een combinatieteam van field en politie. Die proberen aan de voorkant een beetje een inschatting te maken van, dat is ongeveer waar we mee te maken hebben. En binnen deze, binnen een bepaalde termijn wil je dat voor elkaar krijgen. En dat is eigenlijk ook wel nu wat we verlangen, om ook een beetje inzicht te krijgen van hoe lang het allemaal gaat duren en met welk eindproduct je uiteindelijk op zitting staat.
Ja, die afwegingen worden eigenlijk dan al gemaakt.
Ja, die afwegingen worden dan wel gewoon gemaakt.
En dan komt die anon informatie komt er op een gegeven moment bij, over dezelfde verdachte in verband met cocaïnehandel.
Ja, en dat is dan lopend het onderzoek.
Precies, en want dan zeg je, dan worden we opeens geconfronteerd met iets anders eigenlijk. Ja. Je noemde net het brondelict, dus het delict waar dan het criminele geld uit verdiend wordt, wat dan weer wordt gewassen. Wat zijn dan de keuzes die je moet maken? Ik bedoel, zeg je dan van, ik ga prima, dan heb ik dat brondelict, dat geloof ik wel. Of ga je dan, waar ga je op concentreren dan?
Ja, dat is wel een goede vraag.
Ja, goed.
Pak ik hem heel even terug van hoe je zelf je rol ziet eigenlijk als officier van justitie. Want voor mij geldt dat die in de loop der jaren wel veranderd is. Dat heeft met name te maken met de professionalisering van de politie. Vroeger had je nog echt het idee van, ik moet ze aanvullen. En ik moet de wet uit mijn hoofd kennen. Dan vul ik ze wat dat betreft heel goed aan. Maar inmiddels zitten daar gewoon Uber-specialisten. En zeker ook als je dan werkt met financiële politiemensen, maar ook de field. Die hoef je echt niet meer te vertellen van, dit wetsartikel moet je erbij pakken.
Nee, die weten precies wat dit was.
Precies. Maar aan de andere kant heb ik ook nog te maken met toch beperkte capaciteit aan opsporing en zitting en dergelijke. Dus ik ben in de loop der jaren meer een soort van manager geworden van het strafproces. En dat zorgt bij mij voor dat ik heel staccato denk in een zaak. Dus ik maak eigenlijk al, wanneer een onderzoek begint, een concepte lastenlegging. En dan probeer ik voor mezelf een beetje in te schatten, waar moeten we nou op zoek gaan qua bewijs? Welke onderzoekswensen kan ik verwachten? Dus wat het betekent, als je bijvoorbeeld eerst zit op witwassen zonder bronnen likt en daarna moet je met cryptodata aan de slag gaan. Ja, dat is toch wel een aardig verschil.
Ja, dan komt er opeens een complex probleem, precies. Probleem komt dat proces
precies, ingefietst. Je weet eigenlijk al van, ik had toevallig ook al gekeken, want meneer had een eerdere veroordeling gehad en daar werd hij door dezelfde advocaat bijgestaan die hem toen die hem in deze zaak bijstond. En toen dacht ik al van, als deze advocaat hem weer bij gaat staan, dan ga ik flink wat onderzoekswensen krijgen als het gaat om de cryptodata. Dus daar stel je vast op in. Ja, je probeert je dossier goed samen te stellen, overzichtelijk. Je probeert een veel strakker kader te zetten om je zaak.
En dat doe je dus allemaal al voordat er überhaupt een aanhouding heeft plaatsgevonden.
Ja.
Oh, ja. Wauw.
Hoe hebben de keuze dan hier plaatsgevonden? Want je denkt, wat gaan we nu doen? Gaan we ons concentreren op de cocaïnehandel? Gaan we ons concentreren op het witwassen? Gaan we het combineren? En hoe gaan we dat dan doen?
Nou, laat ik het zo zeggen dat de aanomdaten die we kregen... ik ben nog niet eerder een zaak tegengekomen waarin die identificatie zo...
Makkelijk was.
Ja, dat was echt... Dat gaat om het delen van foto's, ook van personen.
Ja, ik heb al zoveel nummers gehad, hoor.
En dat ik... Ja, dat die identificatie, die was zo sterk...
Ja. Die mensen gebruiken natuurlijk allemaal telefoons en daar hebben ze een soort schuilnamen. Hè?
Bijnamen. Toegewezen namen.
Duiveltje 1-2-3. En het is dus eigenlijk zaak voor het Openbaar Ministerie om te zeggen, wij hebben hier het bewijs dat u, meneer X, of u, mevrouw Y, de gebruiker bent van dit account. Ja.
Ja, en daar was hele specifieke informatie ten aanzien van persoon, maar ook afbeeldingen werden gedeeld.
Dus die had je al binnen?
Die had ik al inderdaad gewoon binnen. En dan is het heel makkelijker om eigenlijk gewoon al je... De telastenlegging was gewoon af. En dan werk je gewoon toe naar de klapdag.
Maar gaf die anondata ook meer inzicht in witwasstromen? In geldstromen? Of alleen maar in cocaïnehandel?
Een deel. Want als je naar de telastenlegging kijkt en uiteindelijk ook het vonnis van de rechtbank... Dat is vrijwel volledig gebaseerd op wat we uit de anondata gewoon kregen.
Maar het was toch zo dat je bij Anom gewoon eigenlijk live kon meelezen met wat eigenlijk de communicatie was. Want in sommige van die PGP-diensten konden ze dat eigenlijk pas achteraf ontsleutelen. Maar in een aantal recente zaken hebben ze ook een tijd mee kunnen lezen met wat er gewoon actief gebeurde. Speelde dat hier nog een rol?
Nee. De informatie die wij kregen, die was eigenlijk al oud en het was al gewoon gebeurd.
Ja.
Die was gewoon gefilterd. En dan krijgen we hem van, dit is wat we uit de data halen.
Ja, misschien wel goed even de luisteraar. Kijk, bijvoorbeeld bij Sky en bij EncroChat hebben ze bijvoorbeeld ook enkele maanden meegelezen.
Dat zijn andere PGP-aanbieders.
Ja, en wat ze dan doen. Maar kijk, dan concentreert zich vooral op de leesbedreigende en hele heftige feiten. Want ze hebben natuurlijk ook die capaciteit om al die communicatie meteen door te kijken. Pas later, als dan zo'n server klapt en iedereen is weer in paniek. Ja, dan gaan ze heel rustig de data analyseren. En dan komen daar de dingetjes uit. En dat is
drugzaken.
Ja, dat is dan een team of Witwas of wat dan ook. En die gaat dat doorsturen naar... Ja, de tactische team, zeg maar, in de landen om daar verder mee te gaan. Dat is wat we voortdurend zien. Wat ik mij afvraag, even op metaniveau.
Ja.
Want dat vind ik interessant. Kijk, laten we bijvoorbeeld Marengo nemen, hè, en 26 koper. Riemann Tachy. En kijk, die zaken richten zich in eerste instantie heel erg op de liquidaties.
Ja. Hè,
en niet op de drugshandel die er eigenlijk achter zit. Terwijl je ook zou kunnen beredeneren. Die drugshandel die geeft inzicht in structuren, criminele structuren, in geldstromen en van alles. Bijvoorbeeld hier kan ik me voorstellen, als je het hebt over capaciteit, hè, als je het weer even klein maakt, hè, je bent bezig met witwassen, met geldstromen, dan komt er cocaïnehandel bij. Nou, fijn, heb je een gronddelict of een brondelict. Maar stel je voor, je moet een keuze maken, waar ga je dan op concentreren? Ga je dan concentreren op de hoogste straf en dus op de cocaïnehandel, wat dat meest voor, of ga je dan concentreren op de geldstromen en het afpakken van zoveel mogelijk geld om die structuur ook in de toekomst een klap toe te brengen. Snap je welk dilemma ik probeer te schetsen?
Ja, klopt.
Voor zover er is.
Nee, dat snap ik helemaal. Maar dan ben je eigenlijk ook wel afhankelijk van je verdachte zelf.
Nee, maar ik bedoel meer vanuit de OM, hè? Vanuit de officier. Dat je zegt, waar leg ik mijn focus? Of is het misschien een te lastige vraag?
Nou, eigenlijk is dat heel casuïstisch. Want je kan...
Het makkelijkste is?
Misschien. Nou, niet zozeer wat het makkelijkste is... Je probeert elke keer wel een balans te vinden tussen enerzijds binnen een bepaalde tijd toch wel tot een afronding te komen. Maar anderzijds op de juiste moment ook de diepte in te gaan. En want dat is wel uiteindelijk waar het om gaat als het gaat om effectiviteit van opsporing. Het is breed, maar het moet diepgravend zijn. Dat het allemaal op de juiste momenten. Maar er moet op een gegeven moment ook een bepaald eindpunt aan gekoppeld worden.
Straks in Napleiten hoor je waarom een Rotterdamse broer en zus in cocaïne handelden.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR. En altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Roy Nankoesing. Verdiep jij je dan buiten de strafrechtelijke zin ook nog in je subjecten? Wat zijn dit voor mensen en hoe zijn ze in beland? Is dat nog voor jou een vraag of kijk je alleen maar gewoon naar de schuldvraag en wat kan ik bewijzen? En hoe ging dat in deze zaak?
Nou, je begint natuurlijk, als het onderzoek draait, dan vul je op je eigen manier het karakter van de boeven in kwestie in. Je hebt daar gewoon een bepaald beeld bij. En ik heb de gewoonte, collega Nitro heeft die trouwens ook. Dus fijn.
Nitro van het OM Utrecht, Midden-Nederland.
Om je voorgeleiding bij te wonen. En dat is in deze zaak gewoon ook gebeurd. Dat vind ik zelf een heel mooi moment. Eigenlijk tweeërlei. Eén is...
Want er zijn mensen net aangehouden.
Er zijn mensen aangehouden en die gaan dan. Je probeert ze redelijk snel richting de RC te krijgen. Dus ze zitten al heel even bij de politie, een paar dagen is. Maar dan gaan ze naar de RC. Cruciaal moment. Dan gaan we het traject van de voorlopige hechtenis. En ik vind eigenlijk dat als je als officier zegt van, nou, ik wil dat je gewoon 2 weken binnen gaat zitten, dan moet je gewoon je gezicht laten zien. Als je zoiets, zo'n stap maakt. Dus dat is een principieel uitgangspunt. Maar en de tweede is...
Meer niet dan wel, hoor.
Nee. Maar goed, dan maakt iedereen zijn eigen keuze. Ja. En die magistratelijke vrijheid heb ik gelukkig nog. Dus mooi. Die claim ik dan ook maximaal. En de tweede is... Ja, het is toch even nieren proeven. En misschien
even
is
kijken
het ook
wat
wel...
voor vlees heb ik in de kuip.
Ja, dat. En misschien, misschien is het ook wel een stukje egotripperijen. Van, hey, kijk mij, daar is de officier.
Dan kijken we wel verweertjes. Brengt de advocaat ervoor.
Ja, dat. Maar... en dan is het moment om gewoon kennis te maken met je verdachte. En ja, in alle eerlijkheid, de mannelijke verdachte, nou, op zich, ja, die trekken dan ook wel. Gewoon een goed verzorgde gozer die ook van trainen houdt. En net zoals ik best wel van mooie spulletjes houdt. Dus ja,
dan die trof jij nu aan in deze zaak. Ja.
Ja, we hadden het leuke moment was dat... zijn raadsman kon hem niet bijstaan die dag. Dus hij had wel het bericht doorgekregen van... de raadsman zorgt voor vervanging. En ik ga redelijk meestal casual naar mijn werk. Dus ik zat daar te wachten. En hij komt binnen en ik kreeg een box van hem... omdat hij in de veronderstelling was dat ik zijn raadsman was. En ik zei, nou, dankjewel, box terug, ouwe. Maar ik ben officier en de vervanger van de raadsman zit daar.
Het bijzondere aan deze zaak was dat twee verdachte broer en zus waren.
Ja. Ja, dat is wel vaker voorkomen, maar ik vond het wel bijzonder. En eigenlijk ook hoe dan de dynamiek tussen hun twee is en hoe dat gewoon werkt.
Wat wist je van die dynamiek van je verdachte?
Het beeld wat je kreeg was dat ze vanuit de data was dat ze echt samen optrokken. Maar dat was na de voorgeleiding toch wel iets anders.
Okay.
En om het zomaar eens te zeggen, ik heb ook ten aanzien van de zus had ik gevorderd om haar gewoon 2 weken binnen te houden. Maar die maakte, laat ik het zo zeggen, de aanhouding en het vooruitzicht van voorarrest maakte op haar zo'n indruk dat ik uiteindelijk toch heb afgezien van dat traject.
Want dat voor
en, ja, dat je erheen gezonden hebt, bedoel je?
Ja, we hadden het eigenlijk was een hele aparte situatie. Ik vond dat de rechtercommissaris haar moest houden op basis van de grote recidivegrond. Namelijk de vrees dat ze 6-jaarsfeiten zou begaan, gelet op die cocaïnehandel.
En wat voor feiten hebben we het dan over met 6-jaarsfeiten?
Nou, dat hoeft, laat ik het zo zeggen, dat... dat zou doorgaan met de cocaïnehandel en het witwassen. De rechtercommissaris vond het magertjes. Dat zei die eigenlijk ook. Dus dat denk ik oké. Maar die heeft het toen gehouden op de, met name op de onderzoeksgrond. En die heeft die ambtshalve erbij gevoegd.
Oh.
Ja, en daar had ik een beetje een dubbel gevoel van. Want ik kwam terug op de afdeling en ze vroegen, en is ze gauw? En zei ik, ja, dan heb ik mijn zin gekregen, maar eigenlijk niet op
de gronden waar ik zelf op wil.
Ja.
Dus je hebt een aantal gronden waarop je iemand kan houden.
Ja, bij een voorlopig hechtenis, dat geldt bij de rechtcommissaris, bij de raadkamer daarna of bij de rechtbank. Als je verzoek doet ten aanzien daarvan, gaat het eigenlijk altijd om 2 vragen. Zijn er ernstige bezwaren? Ja. Dus is er voldoende bewijs zeg maar, om iemand langer vast te houden? En zijn er gronden? Dat kan liggen in de 12-jaarsgrond, of de geschokte rechtsorde die jij meestal vertegenwoordigt. Dus feiten waar 12 jaar of meer op staat. Op de recidieve grond is er een grote kans op herhaling voor bepaalde feiten. En de onderzoeksgrond, dat betekent eigenlijk dat het Openbaar Ministerie dan zegt... Nou ja, we willen niet dat iemand vrijkomt omdat ze het onderzoek kunnen verstoren.
Ja, ja.
Het is natuurlijk voor Roy een beetje raar als je zelf niet bij de RC de onderzoeksgrond opvoert... terwijl hij de leider van het onderzoek is. En de RC volgens zegt, ja, ik ga iemand houden
van het onderzoeksgrond.
Toch? Ja. Dat is een beetje vreemd.
Ja, dat klopt. Maar goed, kijk, we zitten houden bij de RC houden. En houden is houden. Maar daar had ik uiteindelijk een dubbel gevoel over. Dus kort en goed kwam erop neer dat ik de RC toen heb laten weten... ja, maar ik ga eigenlijk helemaal geen onderzoek meer doen.
Nee.
En toen heeft de RC gezegd, nou, dan gaat ze eruit.
Even voor mijn beeld, Roy, want ik... Wat was hier eigenlijk nou het feitcomplex? Cocaïnehandel enerzijds, maar daarnaast had je witwassen.
Ja.
Maar witwassen heb je in vele soorten en maten. Wat was hier de witwasbeschuldiging? Feitelijk.
Als ik een kort onderscheid maak tussen broer en zus. Voor zus ging het er met name omdat zij de beschikking had over een groot €40.000 en dat had uitgegeven. En dat zag je met name in de financiering van een verbouwing. En voor de broer had het met name te maken het doorzetten van geldbedragen en overboekingen daarvan.
En waren dat tijdens de aanhoudingen en de zoeken, was er toen ook geld aangetroffen, daadwerkelijk of helemaal niet? Weet je dat nog?
Nou, dat zijn er wel. Horloges zijn er aangetroffen.
Ja.
Maar je moet niet denken aan grote contante geldbedragen. Nee. Honderdduizenden euro's.
Wat waren, ik bedoel, cocaïnehandel, dat klinkt natuurlijk altijd heftig. Hoeveel cocaïne hadden ze verhandeld? Waren dat tonnen? Waren dat kilo's? Waren dat grammen? Wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk?
Nou, in het lastenlegging werd een bedrag, of er werd een bedrag, werd een hoeveelheid genoemd van iets meer dan 250 kilo.
Oh, dat is wel stevig.
Dat is fix.
Dat is fix.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Het had meer kunnen zijn als ik de data helemaal had opgericht. Laat ik het zo zeggen. In die zin van dat je daar gaat pluizen om te zeggen van misschien komen we aan 600 kilo. Maar ook daar kom je weer uit bij de vraag van. Waar wil je naartoe werken?
Ja, en hoeveel heb je ervoor nodig?
Hoeveel heb je daarvoor nodig?
Ja, en waar wilde jij naartoe? Je wilde gewoon een ferme tik op de vingers. En...
Nou, ik zat qua strafeis wel tussen de 6 en 7 jaar.
Oké, dat is wel. En dan komt zo'n eerste zitting. Hoe bereid je daarop voor?
In dit geval eigenlijk wel redelijk rustig. Omdat er heel veel van je huiswerk heb je eigenlijk al gedaan.
En dus je had de identificatie. Dit zijn de berichten die ze verstuurd hebben. Deze spullen hebben ze met het geld gekocht. Of dat geld is hier van A naar B gegaan. En dus dat is eigenlijk een vrij panklare zaak dan, toch?
Voor mijn gevoel wel. Want eigenlijk presenteer je gewoon die zaak aan iedereen. En zeg je van, wij hebben ons werk gedaan. Het is ook wel een spannend moment als OM. Want eerst ben je inderdaad in charge, om het zo maar te zeggen. Dan gaan eigenlijk heel veel andere slimme mensen, die gaan er gewoon op schieten. Ja. Dus de RC gaat er wat van vinden, maar ook de rechtbank, de raadkamer, de advocatuur. Nou, in dit verband betekent met name dat er onderzoekswensen worden neergelegd. En dat je gaat kijken van hoe ver je dan uiteindelijk komt met onderzoekswensen. En ja, maar... ik volgens mij, ik weet niet of dat in deze zaak is geweest. Ik denk het haast wel dat ik op zitting heb gezegd van... schiet er maar op. Ik weet uiteindelijk toch wel wat de uitkomst zal zijn. Als ik zo vrijpostig mag zijn. Maar die zaak, die zaak staat gewoon als een huis.
Dan kijk ik even naar Christian Vlokstra, de advocaat hier aan tafel. Als je een zaak hebt waar een officier zo zeker is van zijn zaak. Wat zou jij dan tegen je cliënten zeggen?
Nou ja, dan zeg ik dat het Openbaar Ministerie zeker van zijn zaak is. Maar kijk, je hebt hier eigenlijk te maken met een vrij klassieke cocaïne-witwaszaak. Hè? Dus je hebt met je PGP-bewijs, waaruit cocaïne-transacties blijken. Hè? Waar geldelijke transacties uit blijken. Ja, de identificatie is kennelijk geen probleem geweest. Dus dan zit je meer van, is dit spul rechtmatig verkregen, ja of nee? Nou, ik heb ook gezien wie de advocaat is. Kunnen we ook best zeggen, dat is Haroun Raza uit Rotterdam.
Ja, advocaat.
Goeie advocaat, bekende advocaat. Heel erg gespecificeerd, ook in die crypto telefoons. Dus je zal waarschijnlijk voluit zijn gegaan op de rechtmatigheid van het hele Anon-verhaal, kan ik me zo voorstellen.
Ja, maar dat is natuurlijk nog wel een bijzonder dingetje, dat dus eigenlijk het is een soort sting-operatie geweest. Hè? Natuurlijk dat Anon, dat je dus zegt, oké, wij geven die telefoons uit aan criminelen die dat gaan gebruiken.
En dan gaan we dat vervolgens aftappen.
En dat is een methode waar in Nederland, als je die in Nederland zou toepassen, nogal discussie over ontstaat.
In Amerika ook met name, want volgens mij wordt het niet in Amerika als bewijs gebruikt. Maar goed, het is gewoon een van van die vele PGP-zaken. Maar er kwam natuurlijk veel verweer op, neem ik aan.
Nou,
viel wel mee dat, eigenlijk.
Laat ik het zo zeggen, die zaak is dus dit jaar afgedaan. En dat heeft eigenlijk ook gewoon te maken met hoe de verdachte zich uiteindelijk heeft opgesteld.
Die waren er wel klaar mee misschien.
Die waren er wel klaar mee. En via Roen kreeg ik op een gegeven moment te horen van... ik had me dan weer ingesteld. Eigenlijk volgens mij weer op een heel proforma traject en dergelijke. Met regiezittingen. Maar er werd aangegeven van... ze gaan een verklaring afleggen.
Oh.
Nou, okay. En dan
maar
hou je daar...
Maar dat is eigenlijk best wel bijzonder in dit soort zaken. Ja. Mensen die tot over hun oren in de harddrugshandel zitten, die doen dat niet vaak.
Nou ja, en zeker als het bewijs bestaat, het PGP-bewijs, waar dan toch het idee bestaat, hè, van misschien wordt dat ooit uitgesloten of is dat toch niet toelaatbaar. Ja, dan ga je natuurlijk niet de verklaring afleggen, want dan kun je dat bewijs wel uitsluiten. Maar als je zelf hebt verklaard, klopt, dan heb je nog een bewijsrechtprobleem. Dus dat zie je inderdaad niet heel vaak, toch?
Nee, voor mij was het eigenlijk ook voor het eerst. En dat maakt misschien eigenlijk ook wel waarom dit dat een zaak is waarmee je dan graag bij jullie zit. Omdat het je ook dwingt, vind ik als officier van justitie, om dan eigenlijk een soort van reboot momentje te hebben van wat betekent dit nou eigenlijk?
Ja.
Voor mezelf en waar ik dan gewoon sta. En ik vind het eigenlijk, zeker ook in de tijd waarin we ook bezig zijn met procesafspraken, vind ik het wel heel zuiver dat ik een dossier heb neergelegd bij de verdediging bij de rechtbank. en dat de verdachte daar goed overleg heeft mee kunnen hebben met zijn raadsman. En dan zegt, er komt de zitting aan en ik ga gewoon verklaring afleggen. En dan vind ik eigenlijk ook wel dat van mij als officier van justitie mag worden verwacht dat ik dat dan vervolgens vertaal in mijn strafeis. En dat heb ik ook gedaan.
Ja, want je, dan heb je zoiets van, nou, dit is eigenlijk wat we beogen met het hele rechtssysteem. Is van, joh, je doet iets, je boete doen. Je zegt van, ik heb dit fout gedaan en ik wil verder met mijn leven.
Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Je hebt iets gedaan. En als jij zegt van ja inderdaad, dat klopt. Ik ben fout geweest. Dan bied je eigenlijk inzicht in je eigen handelen. Een stukje zelfkritiek. En dat maakt het voor mij ook makkelijker om dan te zeggen, ik zoek in mijn strafeis aansluiting bij het bieden van perspectief.
Ja.
Want het idee is niet, en dat is misschien in dit soort zaken waarin je bijvoorbeeld niet te maken hebt met slachtoffers van ernstig geweld, omdat je ook dat je toch zegt van, ik leg een eis neer, maar het is niet zo dat we met die eis gewoon van u afscheid nemen voor de rest van uw leven, voor de samenleving, dat we die echt gewoon buiten zetten, maar er moet perspectief zijn. En als er dan een open verklaring wordt afgelegd en niet in de zin van ja, ik heb het gedaan en we gaan weer verder. Maar er wordt gereageerd op vragen van de rechtbank en er is een goede interactie. Je hebt echt het idee van ja, hier vertelt iemand gewoon zijn verhaal echt zoals het is. Ja, dan vind ik niet meer dat je kan zeggen van nou weet je wat, ik hou vast aan die 7 jaar, ga maar 7 jaar weg. Dan pas ik dat gewoon aan.
Want dat is eigenlijk wat er boven het hoofd hangt als je over dit soort hoeveelheden cocaïne en dit soort witwasverdenkingen hebt.
In deze zaak wel. Ja. Er was sprake van relevante documentatie. Meneer had eerder al een openbaar feit begaan. En dus ik zat qua mijn strafeis, zat ik wel tegen de tussen de 6 en 7 jaar.
Maar Roy, we hebben het nu over de strafeis. Ja. Ja, maar we hebben het ook over, want het zijn natuurlijk, dat weet je ook, het zijn in dit soort zaken, het gaat natuurlijk om de cocaïnehandel, komt een strafeis op. Maar het gaat ook om dat geld.
Ja.
Ja, want je hebt een witwasbeschuldiging. Nou, die was in dit geval ruim 212.000 euro, dacht ik. Dat geld wil je ook hebben.
Ja, dus, maar dat
dus
is
hoe ga je,
dat,
hoe, ja, hoe dat is dan dat, het zeg enige, maar met,
dat
ja.
Is dan nog het open eindje aan deze zaak. Want die ontnemingsprocedure die moet nog gevoerd worden. Oh. De strafzaak is in ieder geval onherroepelijk.
Ja.
Dus, maar dat levert, en voor het gesprek denk ik hier niet zo heel veel dingen op. Maar uiteindelijk gaat het, kijk, de telastlegging hoort tot uitdrukking te brengen welk gedrag je eigenlijk laakbaar vindt van de verdachte. En dan moet je ook aandacht besteden aan het rondpompen van dat geld. Want dat is gekoppeld aan die business.
Tuurlijk, maar wat was
het verhaal? Want ik wil zo graag weten welk verhaal die verdachte heeft verteld.
Nou, het verhaal wat is verteld is dat hij dat eigenlijk heeft gedaan om een oude drugsschuld in te lossen. Jaren geleden daarvoor was hij gepakt. Dat ging dan volgens mij om synthetische drugs. En dat moest terugbetaald worden. En toen is hij benaderd om dus in een relatief korte periode toch hand- en spandiensten te verlenen als het gaat om een soort van groot grutter en het doorverkopen van cocaïne.
En daar had hij ook spijt van. En zijn zus ook.
Daar had hij ook spijt van, ja.
En hij herkende ook dat witwassen voor 212.000 euro.
Hij heeft ook het witwassen erkend, ja.
Ja, maar je had nog geen cent in beslag genomen, behalve wat horloges.
Ja, en dat is dan wel het technische verhaal. Want je kan je schuldig maken aan witwassen, maar dat hoeft niet per se jouw wederrechtelijk verkregen voordeel te zijn. En daar kan je dan discussie over. Ja, dus als ik jou, als jij bijvoorbeeld als bankier gewoon 5 miljoen gewoon rondpompt, dan kan je wel schuldig maken aan het rondpompen van 5 miljoen euro en aan witwassen. Maar je voordeel is eigenlijk alleen maar de courtage die je daarover berekent. Ja, 1%.
Ja. En dan vragen we een beetje af, hè, zeg maar, in dat, even los van deze zaak. Zie jij, zeg maar, in dat afpakken van crimineel vermogen, zie je dat als normerend, hè, net zoals met een gevangenisstraf? Of zie je dat echt van, ik wil dat geld er echt uittrekken? Kan je me een beetje voor wat ik bedoel? Van, ja. Kijk, misdaad mag niet lonen, kun je zeggen. Dat is zeg maar het aloude principe.
Ja.
Maar of zeg je van, nee, maar ik wil echt dat geld hebben.
Afpakken is in de kern normhandhaving. Zo zit ik erin. Je handhaaft de norm van, je moet gewoon eerlijk werken voor je centen. En als je dat niet kan, dan pak wat af.
Ja.
Dat is de norm die je gewoon handhaaft. En de burger moet gewoon weten dat als jij gewoon netjes je belasting betaalt, dat je er zeker van bent dat mensen die dat niet kunnen opbrengen en de boel proberen te naaien en strafbare feiten plegen, daar maximaal geld mee verdienen, dat die gewoon een duw krijgen.
Ja.
Dat is voor mij het belangrijkste. Dus als ik heb liever dat ik 100.000 euro afpak, verdeeld over 4-5 verschillende boeven, dan 1 keer 2 ton bij 1 boef.
Omdat je dan 4-5 boeven een tik op de vingers hebt.
Precies, omdat je die norm dan steviger handhaaft, want je hebt meer subjecten in beeld gekregen.
Oké, dus het gaat ook niet om de hoeveelheid geld die je afpakt. Het gaat dus juist meer om misschien wel de korte klap dan.
In de kern is het de normhandhaving. En om effectief te zijn, is het natuurlijk wel belangrijk dat je daarvan zoveel mogelijk weet weg te halen. Omdat het geld natuurlijk er ook voor zorgt dat ze verdiencapaciteit genereren. Ja. En laatst is ook een interview gegeven, volgens mij, door de hoofdofficier van het LP, die het heeft over de zogenaamde loyaliteitsgelden. Dat wil je wegnemen.
Janneke de Smet.
Ja, Janneke de Smet, inderdaad.
Wat zijn loyaliteitsgelden?
Nou ja, in de zin van dat als een CSV, een crimineel samenwerkingsverband, de beschikking heeft over genoeg financiële middelen, dat je daarmee ervoor kan zorgen dat mensen zeggen van ja, ik ga niet naar de politie om een verhaal te doen, of ik zoek niet een baantje bijvoorbeeld bij een garagebedrijf, want ik krijg toch elke maand €2.000-3.000 en ik weet ik zit, maar ik weet ondertussen dat de huur van mijn moeder wordt betaald en dergelijke. Dat zijn niet dan wereldschokkende bedragen, maar het zorgt er wel voor. En daar geloof ik echt in dat je mensen aan je bindt.
Ja, ik heb Janneke dus met daarover geïnterviewd samen met mijn collega Paul Vugts van het Parool. En zij vertelde dat inderdaad dat ze in al die data die ze dus nu hebben ontsloten van al die cryptotelefoons, dat ze daar dus met name schrokken van het feit dat er dus allemaal kleine envelopjes overal worden rondgebracht als er zo'n hele grote organisatie vastzit, waarbij nou inderdaad het boodschappengeld voor moeder wordt betaald, de huur wordt betaald en wordt het bij die wat op zijn gevangenisrekening gestort. En eigenlijk blijft zo'n crimineel samenwerkingsverband daardoor zijn machtsbasis houden.
Dat ja, is en het idee. Het is ook geen holle frase. Hè? Het is, men zegt altijd wel follow the money en je achterhaalt de waarheid wel. Maar geld bindt mensen en geld, ja. Het geld discrimineert niet.
Nee, maar daar ben ik met je eens, Roy. Het is geen holle frase. Maar ik denk wel dat het goed is om te onderscheiden waarvoor je dingen doet. Hè, kijk, als je vanuit het normerende, zeg maar, gaat handelen en geld wil afpakken. Kijk, jij weet ook, weet je, als je jonge jongens hebt, hè, die ik zeg maar wat, pakjes verkopen, cocaïne. Hè, en die verdienen daar in een jaar €50.000 mee. Nou, die hebben die €50.000 in dat jaar ook tegelijkertijd weer afgegeven, hè, uitgegeven. Dus dat hebben ze niet eens meer. Alleen, dat wordt ze wel ontnomen vanuit het idee van misdaad mag niet lonen. Dus daarna krijgen ze schuld. Hè, moeten ze €50.000 aan de staat betalen, gaan ze mogen weer strafbare feiten plegen. Dat zag je ook bij hennepkwekerijen, zeg maar, bij particulieren. Daarnaast kun je zeggen, hey, we hebben gewoon criminele samenwerksverbanden die heel veel geld hebben verdiend met cocaïnehandel, die daarmee ook hun organisatie in stand houden. En die criminele samenwerksverbanden, die willen we een slag toebrengen. En dus moeten we dat vermogen hebben om te voorkomen dat hun slagkracht zo blijft zoals hij blijft. En ik vraag me een beetje af en toe af, maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Want jij zegt zelf, ja, ik zit eigenlijk meer op dat normerende. Hè, misdaad mag niet lonen.
Ja.
Of de focus niet te veel eigenlijk daarop zit, eerlijk gezegd. Als het gaat om de aanpak van klimaat- en samenwerksverbanden, het afpakken van heel veel geld, we weten allemaal, hè, er wordt relatief weinig afgepakt. Het is natuurlijk ook moeilijk te vinden, buitenland, allemaal lastig. Of de focus niet meer zou moeten zitten op het afpakken van geld van mensen die ook daadwerkelijk geld hebben nog steeds. In plaats van mensen die in het verleden geld hebben verdiend met crimineel handelen, maar dat geld eigenlijk al lang hebben uitgegeven. Kan je me volgen?
Ja, ik kan helemaal volgen en ik denk wel dat die focus er is. Alleen die zal minder snel in de picture komen, omdat, wat ik eigenlijk ook noemde, het moet, de opsporing moet breed zijn en diepgravend. Dat brede zie je dan met name als het gaat om die normhandhaving, veel subjecten en dan iedereen een afpakduw geven.
Ja.
Maar de diepgravende, ja, als je achter de grote vissen zit, wil zitten en de facilitators en de bankiers en dergelijke, dat kost gewoon tijd. En dat spreekt misschien ook minder tot de verbeelding. Als je zegt van nou, we hebben nu een ondergrondse bankier te pakken, die heeft miljoenen weggezet.
Ja, ja.
Maar ja, dat is wel waar Janneke de Smet op zit, hè, in het interview. Want ze willen natuurlijk die criminele machtsstructuren willen ze aanpakken. Ja, dan moet je natuurlijk de financiering daarvan aanpakken.
Terug naar de zaak.
Ja. Ja.
Wat was je eis?
Uiteindelijk heb ik hem bijgesteld na 4 jaar.
En dat was omdat de verdachten gingen praten.
Ja.
Inzicht gaven in hun handelen.
Ja.
Mooi.
Wat was het vonnis?
Volgens mij iets van 36 maanden, geloof ik. Of dus drie jaar. Ja, drie jaar.
En
ja.
Jacco Jansen?
Die zat in de kamer. En het mooiste is dat er eigenlijk ook diezelfde dag uitspraak is gedaan.
Oh ja?
Ja.
Dus die mensen hebben eigenlijk ook niet heel lang in een soort van onzekerheid gezeten over van wat gaat nou worden?
Nee, maar dat... ik vind dat echt wel... Het spreken van recht in zijn beste vorm... De verdachte die gewoon zijn verhaal doet. en zich daar eigenlijk ook toe vrij voelt. Hè.
Omdat het bewijs er al over
omdat is. Omdat het bewijs er ook is. Maar ook het idee moet hebben van, ik leg hier mijn verklaring af en dan gaat naar mij geluisterd worden. En dat heb ik vanuit mijn perspectief wel gedaan. Maar ook, en ik wil niet zeggen dat het gif er niet meer is, want ik ben nog wel steeds heel gedreven. Maar dan heeft de rechtbank die zaak gewoon gewogen. Heb ik niet gekregen waar ik om heb gevraagd. Maar de rechtbank heeft er iets van gevonden. En wij kunnen dan gewoon weer verder. En de verdachten kunnen verder. En de samenleving kan wat dat betreft wel weer een stukje verder. En ik ga gewoon op zoek naar de volgende boef.
Roy Nankoesing, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Dank jullie wel, dat is me waar genoegen.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Voor de vaste luisteraars zijn we er even tussenuit. We zijn begin december weer terug met nieuwe afleveringen. In de tussentijd hoor je elke zaterdagochtend om 10 uur... een van de al bestaande afleveringen bij BNR Radio. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.